Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 130 zingen wij het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt. We noemen nu het derde vers van Psalm 130. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Maleachi en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u Maleachi 4. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 82... Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonden. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 82.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Malachi 4. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen dien ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb, aan gans Israël, de inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Amen.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede Adventszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Maleachi 4 en daarvan het tweede vers. Maleachi 4 vers 2, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden de belofte van de zon der gerechtigheid. De belofte van de zon der gerechtigheid. En letten we met de hulp des Heren op een viertal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het adres daarin. In de tweede plaats willen we letten op de inhoud daarvan. In de derde plaats willen we letten op de genezing daaruit. En in de vierde plaats willen we letten op de opwas daardoor. Dus de belofte van de zon der gerechtigheid. Een viertal zaken vragen onze aandacht. In de eerste plaats het adres daarin. Dat adres wordt duidelijk gegeven. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. Daar staat voor wie het niet is. En daar staat ook voor wie het wel is. Onze tweede gedachte, de inhoud daarvan. Zal de zon der gerechtigheid opgaan? Wat wordt daar precies mee bedoeld? Onze derde gedachte, de genezing daaruit. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En onze vierde gedachte, de opwas daardoor. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Gemeente, vorige week zondagmiddag in de doopdienst hebben wij stilgestaan bij de eerste adventbelofte die in de Bijbel staat. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Op deze tweede adventszondag willen wij stilstaan bij de laatste adventbelofte uit het Oude Testament. En die vinden wij hier in Maleachi 4. Maleachi, jongens en meisjes, is immers de laatste profeet van het Oude Testament. Als wij de bladzij omslaan naar Maleachi, dan kom je bij het Nieuwe Testament. En in dat laatste hoofdstukje, dat korte hoofdstukje van het Oude Testament, vinden we opnieuw een adventbelofte. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De profeet Maleachi, hij leefde in de dagen na de ballingschap. Het is zelfs zo dat de tempel weer herbouwd is en dat de muren hersteld zijn. Het is de tijd van de tweede komst van Nehemia. De tempeldienst functioneert weer. En dan zouden we denken, nou, het volk zal wel iets geleerd hebben van de ballingschap in Babel. Het zal nu wel allemaal goed verlopen daar in Jeruzalem. Nou, gemeente, vergeet het maar. U moet eigenlijk vandaag die vier hoofdstukjes maar eens lezen en dan ziet u dat ze boordevol waarschuwingen staan. In de eerste plaats vanwege de verbastering van de dienst des Heren. De priesters moeten gewaarschuwd worden op de wijze waarop ze hun ambtelijk werk verrichten. Het volk moet gewaarschuwd worden, er deugt eigenlijk niks van. En ook in het maatschappelijke leven is er van alles mis. In het bijzonder op het gebied van het huwelijk. De profeet Maleachi, hij moet waarschuwen tegen de lichtvaardige echtscheidingen die plaatsvinden in die tijd. Hij legt de vinger bij de zonde van zijn tijd. Er is veel aan de hand. Maar daarnaast mag hij ook een troostboodschap brengen. Want ook in die donkere tijd is er toch nog een volk, gemeente, dat de Heere vreest. En de Heere zorgt voor deze mensen. Zij moeten ook door de boodschap versterkt worden. Maar de Jachie hoeft niet alleen maar te waarschuwen. Hij mag ook bemoedigen. Hij mag ook vertroosten. En daar gaat het eigenlijk over in deze tekst van morgen. Het is een troostvolle belofte. Hoewel er ook in staat voor wie die belofte niet is. Want er staat ulieden daar en tegen. Ulieden daar en tegen. Dus ulieden wel, maar zij niet. En wat is dan die tegenstelling die hier getekend wordt? Dan moeten we eigenlijk terug naar het eerste vers. Daar staat, want zie die dag komt. Welke dag? De dag van Christus. De dag des Heren. De dag van zijn komst. Die duren zal tot zijn wederkomst. Daar moeten we wel op letten. In het Oude Testament vallen voor de profeten soms de eerste komst en de tweede komst van de Heer Jezus bijna samen. Wij weten dat dat inmiddels een periode is die meer dan 2000 jaar duurt. Maar voor de profeten is de dag des Heren de komst van Christus die uitloopt op de oordeelsdag. Dus het is niet een gewone dag van 24 uur, maar het is een periode van enkele duizenden jaren. En wat zal er dan gebeuren? Die dag die komt als een oven, brandende als een oven. En een oven dat doet denken aan vuur. In een oven daar brandt het vuur heftig. Heftiger dan nog dan in de open lucht. Je moet denken aan het vuur van Gods toren. En dat zal een verschrikkelijke dag zijn voor degene die goddeloosheid doen en voor de hoogmoedigen. Want die mensen zullen in die dag zijn als een stoppel. Een stoppel en een oven. U voelt wel, dat kan niet bij elkaar. Als je een stoppel in de oven werpt, dan is die stoppel in een mum van tijd verdwenen. Die wordt verteerd door het vuur. En zo zal het zijn met de hoogmoedigen. En degene die goddeloosheid doen, de Heere zal ze in vlam zetten. Ze zullen niet echt verbranden, maar ze zullen in een aanraking komen met het vuur van Gods toren. Gemeente, wat een verschrikkelijke waarschuwing. Voor hen is deze belofte niet. Dit is een geadresseerde belofte, weet u nog? Dit is een belofte van het genadeverbond. Dit is niet een algemene belofte voor alle mensen. Dit is een belofte voor degene die de Heere vrezen. Niet voor de hoogmoedigen en die goddeloosheid doen. En laat nu juist die mensen in de tijd van Maleachi gelukzalig genoemd worden. Want de mensen zeggen, wat heeft het eigenlijk voor zin om de Heere te vrezen? Er staat in hoofdstuk 3 vers 15, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig. En die goddeloosheid doen, die worden gebouwd. Dus wat zegt men? Je kunt beter goddeloosheid doen. Je kunt beter hoogmoedig zijn. Dan ben je gelukkiger af dan dat je de Heere vreest. Ze hebben daar totaal geen erg in wat het einde zal zijn van die hoogmoedige en goddeloze. En daarom moet Maleachi dat prediken. Hoe verschrikkelijk dat de toekomst is van de hoogmoedigen en degene die goddeloosheid doen. Ze zullen als een stoppel zijn als de dag des Heren komt. De Heere laat het einde zien. Jongens en meisjes, dat deed de Heere ook bij Asaf in Psalm 73. Asaf dacht ook dat de goddelozen gelukkiger waren dan hij zelf. Maar toen liet de Heere hem het einde zien. Ze stortten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Je hoeft nooit jaloers te zijn op de hoogmoedigen en op de goddelozen. Want de Heere heeft in het eind hun val bereid. Er staat hier dat nog wortel, nog tak gelaten zal worden. Dat betekent ze zullen helemaal uitgeroeid worden tot aan de wortel toe. Voor hen is deze belofte niet. Gemeente, als dat ons leven is, dan kunnen wij ons niet troosten met deze adventsbelofte. En dit is ons leven. Want hoogmoedig zijn we allemaal. We zijn dat in Adam geworden. En goddeloosheid doen we allemaal. Onze goddeloosheid komt voort uit de wortel van de erfzonde. Dit is ons allen bestaan. En ik hoop dat dat mag inslaan in uw hart, dat dit uw toekomst is. Als het blijft zoals het nu is, wij moeten breken met die goddeloosheid. Wij moeten vragen om ootmoed in plaats van hoogmoed. Want er wordt hier ook gesproken over andere mensen. En voor hen is deze belofte wel. Hoe is het adres dan? Ulieden daarentegen die mijn naam vreest, zegt de Heere. Het zijn degenen die de naam van de Heere vrezen. Gods naam, dat is eigenlijk God zelf. Dat is alles wat de Heere van zichzelf heeft geopenbaard in zijn woord. Zijn naam, dat is zijn deugden. De Heere heet zo hij is en hij is zoals hij heet. Hij is de rechtvaardige. Hij is de heilige. Hij is de barmhartige. Hij is de genadige. En degene die de Heere vrezen, die leren hem ook als zodanig kennen. Ze krijgen zijn naam lief. De Heere vrezen. Wat betekent dat? Het is goed om er altijd op te wijzen, jongens en meisjes, dat vrezen, dat betekent niet bang zijn voor. Want als wij zeggen ik vrees, dan bedoelen we ik ben bang. Maar degenen die de Heere vrezen, zijn die alleen maar bang voor de Heere? Nee, absoluut niet. Daarom werd er vroeger vaak verschil gemaakt in vrees. Men zei, je hebt een slaafse vrees, je hebt een knechtelijke vrees en je hebt een kinderlijke vrees. De slaafse vrees, dat is de vrees van mensen die bang zijn. Als een slaaf niet doet wat hij moet doen, dan krijgt hij een pak slaag. En dat vreest hij. Dus daarom doet hij het enkel en alleen omdat hij bang is. Slaafse vrees. Die vrees is niet goed. Die mensen worden hier ook niet bedoeld. Er zijn ook mensen met een knechtelijke vrees. Wat is dat? Een knecht doet dingen om te verdienen. Als hij zijn werk niet doet, dan krijgt hij zijn salaris niet. Dus hij doet het om er beter van te worden. Knechtelijke vrees, dat is de vrees van mensen die naar de kerk komen om er iets mee te verdienen. Die goede werken doen om er iets mee te verdienen. Die mensen hebben geen zaligmaker nodig. Hier wordt bedoeld de kinderlijke vrees. En wat is de kinderlijke vrees? Dat is de vrees zoals een kind zijn ouders vreest. Dat is, als het goed is in het gezin, is dat niet alleen dat je bang bent voor je vader en je moeder. Maar als het goed is, dan heb je ze lief en wil je ze geen verdriet doen. Dat is een kinderlijke vrees. Als het goed is, dan hou je van hen. Kijk, de mensen die de Heere vrezen, die hebben de Heere lief. En die houden van zijn namen, van zijn deugden. Die hebben de Heere lief als de barmhartige God. Als de genadige God, maar ook als de rechtvaardige God. En dat is wonderlijk, want de rechtvaardigheid van God, die moet de zonde straffen. Dus ze lopen niet bij de Heere vandaan, maar ze gaan juist naar de Heere toe. Ze vallen aan zijn voeten, ze buigen voor hem. Degene die de Heere vrezen, dat zijn degene die leren dat ze niet voor zijn naam kunnen bestaan. En dat alles wat ze zouden willen doen, al hun gerechtigheden, zijn als een wegwerpelijk kleed. Degene die de Heere vrezen, die gaan leren dat God goed is, maar dat zij slecht zijn. Dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. En dat geeft zo'n diepe smart in hun leven. Degene die de Heere vrezen, dat zijn degene die een betrekking hebben op de Heere. Die bedroefd zijn over hun zonde. Die verlangen naar een herstel van de gemeenschap met de Heere. Ze kunnen het niet verdragen dat die verhouding verstoord is. Zoals een kind dat van zijn vader houdt, niet rustig kan gaan slapen als de verhouding met zijn vader of haar vader verstoord is. Je wilt het goed hebben. En zo is het met degene die de Heere vrezen. Ze kunnen daar niet mee leven. Hun hart gaat uit naar de Heere, zoals van David in Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ze hebben de Heere lief en ze achten zijn deugden hoog. O, ze willen niet dat de Heere een stukje van zijn rechtvaardigheid afdoet. Want ze hebben zijn rechtvaardigheid lief. Ze willen niet dat de Heere zijn heiligheid vergeet. Want ze hebben zijn heiligheid lief. En daarom weten ze niet hoe het goed moet komen. Daarom komen ze aan de voeten van de Heere als verloren mensenkinderen die om eigen schuld verloren moeten gaan. Want ze komen erachter dat hun hart vol zit met hoogmoed en met goddeloosheid. Die andere mensen hebben daar geen erg in. Die leven daarvan, maar die de Heere vrezen, die krijgen daar verdriet van. Van hun goddeloosheid, van hun hoogmoed. Ze begeren daarvan verlost te worden. Gemeente, dat zijn de geadresseerden hier. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. Die de hoogmoed bent gaan haten. Die de goddeloosheid bent gaan ontvluchten. Die daar niet in leven kan, die mij lief gekregen hebt, maar die niet weet hoe het ooit goed moet komen tussen God en uw ziel. Gemeente, die mensen die waren er in de dagen van Maleachi en die zijn er ook nu. Daar zorgt de Heer voor dat die mensen er zijn. Hij zegt, ik zal mij doen overhouden, een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. De Heere zorgt daarvoor. Ze zijn er. Ze zijn er nog. Gelukkig wel. En Maleachi moet hen troosten. Want die mensen weten geen raad. Maleachi mag hen deze verbondsbelofte verkondigen. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de inhoud daarvan. Er wordt gesproken over de opgang van de zon. En dat zal zo zijn, dat is zeker dat dat gebeurt. En dat zal in de toekomst gebeuren, want het is een belofte voor de toekomst. Het is een adventbelofte. Die zon, jongens en meisjes, is een beeld. Het gaat hier niet over de zon in de natuur. Het gaat hier over een geestelijke zon. Deze zon is de Heer Jezus. Die zo vaak in de Bijbel bij een zon vergeleken wordt. David zag dat op zijn sterfbed. Hij zegt, hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Wanneer de zon opgaat. De zon zonder de wolken. En Zacharias heeft ervan gezongen. We gaan straks ook de lofzang van Zacharias zingen. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Die zon is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En we zullen ook nog wel zingen in de komende tijd de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Op al die plaatsen wordt de Heere Jezus vergeleken bij de zon. En hij wordt genoemd de zon der gerechtigheid. De zon der gerechtigheid, wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere Jezus de gerechtigheid is. Dat betekent dat de Heere Jezus de gerechtigheid verdient. Dat betekent dat de Heere Jezus de gerechtigheid geeft, toepast in de harten van zondaren. Daarom noemt Jeremia de Heere Jezus ook de Heere onze gerechtigheid. Dus dat wil zeggen, de gerechtigheid moet van hem komen. Kijk, degenen die de Heere vrezen, die hebben geen gerechtigheid. Ze komen daarachter dat ze de gerechtigheid missen. En Gods naam is gerechtigheid. Hoe kunnen ze dan voor Gods gerechtigheid bestaan? En nu gaat Malachi leren dat er een zon is die over hen zal opgaan en die hen zal bekleden met gerechtigheid. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De Heere Jezus, die zelf de gerechtigheid is, zal naar deze aarde komen om de gerechtigheid te verwerven. En mensen de gerechtigheid te geven die zelf geen gerechtigheid hebben. En degenen die de Heere vrezen, dat zijn degenen die hongeren naar de gerechtigheid. En dorsten naar de gerechtigheid. Hoe kunnen ze daaraan komen? De Heere zegt, dat ga ik doen. Want zij kunnen die zon niet op laten gaan. Dat moet de Schepper doen. En dat is ook zo in het hart. Wij kunnen de zon niet op laten gaan. Maar de Heere zegt, dat zal ik doen. Die zon die zal opgaan. Dus die zon die is er nu nog niet. Dat betekent als de zon er niet is, dan is het donker. 'S Nachts is het donker. En altijd aan de opgang van de zon gaat de nacht vooraf. En de natuurkundigen zeggen dat juist tegen het aanbreken van de dag, dat dan de donkerheid het grootste is. En zo is het ook in het geestelijke leven. Zo was het ook bij de komst van de Heere Jezus naar deze aarde. Want wat gebeurt er na Malachi 4? Na Malachi 4, dan gaat het licht uit. Dan wordt het diep donkere nacht. Jongens en meisjes, 400 jaar is er geen dominee meer. Om te preken over die zon der gerechtigheid. Malachi is de laatste. 400 jaar zwijgt de profetenmond. Het wordt stikdonkere nacht. Eer dat Lucas 1 komt. De engel Gabriel die verschijnt aan Zacharias en Jozef en Maria. Daar is een donkere nacht aan vooraf gegaan. Er zat een Edomiet op de troon, koning Herodes. Het huis van David was een afgehouwen tronk. Het leek alles zo verloren en onmogelijk. Een stikdonkere nacht. En dan vervult de Heere in de volheid van de tijd deze belofte. Als het begint te schemeren in de verte. De eerste schemering is als de engel Gabriel verschijnt aan Jozef en Maria om die boodschap te verkondigen van de komende zaligmaker. O, die schemering die horen wij in de lofzang van Zacharias. Die zingt over de opgang uit de hoogte. Als zij zijn stem weer heeft teruggekregen na 9 maanden zwijgen. Het gaat schemeren. En na 9 maanden dan wordt het dag. Dan breekt de zon door op de kerstdag. Als de Heere Jezus geboren wordt in de kribbe van Bethlehem, dan schijnt het licht. Een licht zo groot, zo schoon. gedaald van 's hemels troon. Maar hoe gaat het in het rijk van de natuur? De zon gaat langzaam omhoog. Het is niet zo dat de zon ineens pal boven ons staat, 's morgens vroeg om 9 uur. Jongens en meisjes, dat zou raar zijn. Je komt buiten, 's morgens om 9 uur, en de zon die staat op het hoogste punt. Het is net alsof het al midden op de dag is, dat gebeurt niet. Kijk, en zo is het ook in het geestelijke. Die zon der gerechtigheid, die gaat langzaam op. Met kerst schijnt de zon en is het dag. Maar als het Pasen wordt, dan staat die zon nog veel hoger. Dan staat die zon op de middaghoogte. Die zon der gerechtigheid, die rijst. Hij is de zon der gerechtigheid. En dat blijkt bijzonder met Pasen. Maar nu, gemeente, zo is het ook in het geestelijke leven. Het is al zo groot als het eerste schemerlicht gezien mag worden. En wanneer wordt het eerste schemerlicht gezien? Bijvoorbeeld als de Heere een belofte afdrukt in de ziel. Dat zou deze belofte kunnen zijn. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Als je aangesproken mocht weten in onze eerste gedachten. Als de Heere dit woord als het ware je ziel binnendraagt, is het dan kerstfeest? Nee, dan is het nog geen kerstfeest, maar dan is er wel een verlangen naar kerstfeest. Dan ontstaat er een uitzien naar kerstfeest. Dan komt er een adventsverwachting. Als je mag zien dat er nog een mogelijkheid is van zalig worden buiten jezelf, dan ga je verlangen om hem te mogen leren kennen, die hier de zon der gerechtigheid genoemd wordt. Dat is de eerste schemering. Zo houdt de Heere mensen staande na een bange nacht. Zo laat hij zien dat de morgen eraan komt. Zo brengt hij ze aan zijn troon. Ze vluchten niet bij God vandaan, maar ze vluchten juist naar hem toe als verloren zondaren. Is het zo wel eens gaan schemeren in uw leven? Want het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal dit licht schijnen. Gemeente, als we die duisternis niet kennen, dan wordt het ook geen morgen. Als we die nacht niet kennen, dan is er ook geen uitzien met de dichter van Psalm 130. Sommige mensen hebben het alleen maar over de dag, maar ze weten niet wat nacht is. Ze hebben het alleen over de zon, maar ze weten niet wat duister is. Dus dat diepe verlangen, dat kennen ze ook niet. Daarom worden hier niet de hoogmoedigen aangesproken, maar degene die de Heere vrezen. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Wanneer wordt de dag, als het kerstfeest mag worden in je ziel, als de Heere Jezus zich aan je hart openbaart, als je hem mag leren kennen als je zaligmaker, dan is het dag. Mijn geest mag blij den Heere mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Staat de zon dan op de middaghoogte? Versta je dan dat Christus de zon der gerechtigheid is? Nee, want kerstfeest is nog geen Pasen. Dat heeft Maria ook moeten leren, dat verschil. Maria heeft gezongen, maar daarna is er weer zoveel duisternis in haar leven gekomen, toen de Heere ging leren in welke weg dat hij die gerechtigheid moest verwerven. O, met Pasen, ja, zeker, dan is hij de zon der gerechtigheid. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Als dat licht van de zonne der gerechtigheid valt op doodschuldige zielen, dan ga ik begrijpen dat hij de zon der gerechtigheid is. Dus een belofte die de Heere trapsgewijze vervuld. Komri, hij schrijft in zondag 6, zo handelt de Heere ook in de genade. Dat kostelijke licht gaat niet ineens in zijn volle kracht op, maar trapsgewijs. Zo heeft God met zijn kerk gehandeld en zo handelt hij met elke begenadigde. Hij deelt de ziel niet aanstonds dat licht der kennis in de middagklare openbaring van zijn zoon. Dus het is als de zon die de dageraad aankondigt en die al hoger en hoger gaat schijnen. Een zon die al meer en meer waarde krijgt voor die mensen die de nacht van de verlorenheid kennen. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Iemand zegt, dominee, dat is in mijn leven gebeurd. Het is kerstfeest geworden, maar kan het na kerstfeest weer donker worden? Jongens en meisjes, kan het nadat het morgen geworden is weer donker worden? Jazeker kan dat. Ik herinner me nog een dag op school, vroeger toen ik op de basisschool zat, dat het zo donker was midden op de dag dat er een bui losbrak, dat het net nacht leek. Het was midden op de dag. Je kon niks meer van de zon zien, de zon was er wel, maar je zag hem niet. Het was angstig. En zo kan het ook zijn in het leven van Gods kinderen. Daar kunnen weer zoveel wolken voor de zon komen, zoveel buien. Als we gaan leren dat God rechtvaardig is en dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede, dan kun je het niet meer doen met het feit dat het licht geweest is, want het is weer donker. Midden op de dag en stikdonker. Maar zo leidt de Heere zijn kinderen in de kennis van die zon der gerechtigheid. Wat krijgt dat een waarde als de bui overdrijft en de zon breekt weer door, diezelfde zon, maar dan al hoger gestegen, nog heerlijker, nog meer gewaardeerd door mensen die de dood verdiend hebben. De Heer Jezus heeft die gerechtigheid verworven in de duisternis. En daarom moeten wij ook iets van die duisternis inleven. Hij heeft gehangen in een drieurige duisternis waar hij het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat hebben wij verdiend. Stikdonkere duisternis. En die godsverlating waar hij in kwam, die maken wij op deze aarde niet eens zo mee. Maar toch zal iets beleefd moeten worden van de duisternis. Zal uitgezien worden naar dat licht, de inhoud daarvan. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. We gaan naar onze derde gedachte. De genezing daarvan. De genezing daaruit. Want er staat, er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Wat raar, jongens en meisjes. De zon heeft toch geen vleugels? En dan wordt hier gesproken over de vleugels van de zon. Natuurlijk bedoelt Malachi de stralen van de zon. Maar waarom hij dat vleugels noemt, dat hoop ik straks te vertellen. Maar het gaat hier over de stralen van de zon. En die stralen van de zon, die hebben een weldadige werking. Salomo zegt in het boek Prediker dat het de ogen goed is om de zon te aanschouwen. De duisternis is niet aangenaam. Sommige mensen worden zelfs depressief van die donkere dag. Als je de zon bijna niet ziet en in het voorjaar, dan zie je alle mensen veranderen. Dat komt door de zon. Dan ziet alles er anders uit als het zonlicht een glans legt op de hele schepping. En het zonlicht is ook genezend. Mensen knappen daarvan op, voelen zich een ander mens, krijgen weer lust om aan het werk te gaan enzovoort. Zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn. Dat woord genezing, dat is hier vertaald met genezing. Maar het is een vertaling en alle vertaling is een afzwakking. Soms dan kun je niet in één woord zeggen wat het oorspronkelijke woord betekent. En eigenlijk heb je 4 Nederlandse woorden nodig om het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt weer te geven. En daar ligt nou tegelijk ook de rijkdom in. En daarom wil ik ze ook alle 4 noemen. In de eerste plaats betekent het woordje genezing heling. Er zal heling zijn onder zijn vleugelen. Wat is heling? Wanneer moet iets geheeld worden, jongens en meisjes? Als het gebroken is. Als het stuk is. Nou, de verhouding tussen de Heere en onze ziel is stuk. Er ligt een breuk. En wij kunnen dat niet helen. En degene die de Heere vrezen, die hebben daar zoveel verdriet van. Want zij verlangen naar de gemeenschap met God. Zij verlangen naar de opheffing van die breuk. Maar ze kunnen dat niet. En waarom kunnen ze dat niet? Die breuk die kan alleen opgeheft worden als je gerechtigheid hebt. Want God is rechtvaardig. En zonder gerechtigheid is er geen heling van de breuk. En nou onder de stralen van die zon. Die zon der gerechtigheid, die zijn goudgele stralen over degene die de Heere vrezen laat vallen, is er heling. Waarom? Omdat hij de zon daarover dekt met gerechtigheid. En die gerechtigheid, die is nodig tot herstel. Dus niet mijn gerechtigheid brengt heling, maar zijn gerechtigheid. Ieder die in de stralen van deze zon mag lopen, die voelt geen breuk, die voelt geen scheiding, want er is heling onder zijn vleugelen. De tweede betekenis is medicijn. En wanneer heb je medicijn nodig? Wanneer heb je zalf nodig? Als je wonden hebt, als je een ontsteking hebt. Anders heb je geen medicijnen nodig. Je gaat naar de medicijnmeester als je ziek bent. Want nou, degenen die de Heere vrezen, die zijn ziek. Ze zitten onder de wonden. Hoe komt dat? Ja, dat komt door de ontdekking, door Gods ontdekkende genade. Ze zijn opengesneden, zou je kunnen zeggen, door de wet. Want de wet legt de zonde bloot. Dus ze zitten helemaal onder de wonden en ze hebben geprobeerd om die wonden te helen, maar dat kunnen ze niet. En nou, onder die zon der gerechtigheid is medicijn. Zullen hun wonden herstellen, want die wonden die zijn niet bedoeld om hen dood te laten bloeden. Maar die wonden zijn juist bedoeld om het kwaad eruit te snijden. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Er zal medicijn zijn. Hun zal gegeven worden sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Die zon der gerechtigheid is tegelijk ook de medicijnmeester. Medicijn. De derde betekenis is genezing. Isaia zegt het ook, door zijn striemen is ons genezing geworden. Genezing waarvan? Genezing van hun dodelijke kwaal. En wat is hun dodelijke kwaal? Hun dodelijke kwaal is de zonde. Wat hebben degenen die de Heere vrezen gevochten tegen de zonde? Maar ze konden die zonde niet wegkrijgen. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Zijn naam is Jezus, dat is zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. Tegen de zonde is geen kruid gewassen, maar de stralen van de zon der gerechtigheid genezen zondaren, goddelozen, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En het laatste woordje, dat is geluk. Er zal geluk zijn. Er zal zaligheid zijn onder zijn vleugelen. Zaligheid. En wat is zaligheid? Zaligheid wil zeggen gemeenschap met God. Dat is zalig. als je met Gods gemeenschap mag hebben, als je in Gods gunst mag delen, dat is het ware geluk, dat is het grootste geluk. En dat is praktijk voor degene die wandelen in het licht van de zon der gerechtigheid. Er zal geluk zijn onder zijn vleugelen. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. En waarom dan die vleugel? Waarom worden nu de zonnestralen hier vergeleken bij een vleugel? Dat woordje vleugel, dan moet je niet denken, jongens en meisjes, aan de vleugel van een vogel. Maar je moet denken aan een jas. Je moet denken aan een mantel. Wat gebeurde er als een man met een vrouw trouwde? Dan sloeg hij zijn mantel om de schouders van die vrouw. Dat betekent, hij nam haar onder zijn vleugel. Als haar beschermer. We lezen van Rut dat ze zegt tegen Boas, breid toch uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Wat bedoelt ze dan? Dan bedoelt ze eigenlijk, o Boas, huw toch met mij. Sla toch uw mantel om mijn schouder, want anders ben ik verloren. Anders heb ik geen toekomst. En de Heere zegt het ook in Ezechiël 16, als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit. En ik dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer en kwam met u in een verbond. In een huwelijksverbond. Dat is de vleugel uitbreiden. Dus er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Er zal huwelijksliefde zijn onder zijn vleugelen. Er zal huwelijkstrouw zijn onder zijn vleugelen. Onder de stralen van de zonne der gerechtigheid ligt het ware geluk. Waarom? Omdat hij de zonne der gerechtigheid is. Daarom. Omdat hij voldoet aan alles wat de Vader eist. Omdat hij herstelt wat wij verloren hebben. Begrijpt u dat degene die de Heere vrezen daarna uitzien? Naar verlangen. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En u zult opwassen, onze vierde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Dus wordt des Heeren volk gelijkt door het licht dat nu ontstoken is. En het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. onze vierde gedachte de opwas daardoor. Christus wordt vergeleken bij een zon. Wat een heerlijk beeld. En degene die zijn naam vrezen, degene die Gods naam vrezen, waar worden zij bij vergeleken? Bij kalveren. Bij mestkalveren. En dan moeten wij dat beeld wel goed begrijpen. Mestkalveren. Dan denken wij aan kalveren die vet gemest worden totdat ze geslacht worden. Kalveren waarvan het vlees voor de consumptie is bedoeld. Dus er komt een dag der slachting. Is dat nou het beeld voor Gods kinderen? Ze worden vet gemest voor de dag van de slachting. Nee, dat is het beeld van de goddelozen juist. Die worden vet gemest voor de dag van de slachting. Maar voor Gods kinderen is er helemaal geen slachting. Dus je moet hier niet denken aan het beeld en dat woord mestkalveren, dat zou dan wat verwarring kunnen geven. Maar je moet hier denken aan stalkalveren. Kalveren die binnen staan. Of die binnen gestaan hebben. Dat is in de winter zo, jongens en meisjes. Dan staan de kalveren binnen. Normaal gesproken lopen ze buiten. Maar in de winter is het te koud. Er is geen gras. Ze moeten binnen gevoerd en verzorgd worden. En ik weet niet of je het wel eens gezien hebt in het voorjaar, in de lente, als dan de staldeuren opengaan en de kalveren mogen naar buiten, dan weet je niet wat je ziet. Iedereen die het kent, die zal dat beamen. Dan lopen die kalveren niet rustig naar buiten, maar ze huppelen. Ze buitelen naar buiten, ze rollen als het ware naar buiten. Ze zijn bijna gek van blijdschap. Als ze het zonlicht zien, als ze het gras ruiken, als ze... Oh, dat is een heerlijk gezicht. En dat is het beeld. Zij zullen uitgaan en toenemen. Het woordje toenemen kun je ook vertalen met opspringen. Ze zullen uitgaan en opspringen als stalkalveren. Zoveel vreugde, zoveel blijdschap vinden ze in die zon der gerechtigheid. Na die duisternis, dat akelige duister, waar zelfs een dier niet van houdt. Ja, de nachtdieren. Maar de kalveren blijkbaar niet. Uitgaan. Maar je kunt het ook vertalen met toenemen. Dat hebben onze statenvertalers gedaan. En daar ligt ook een mooie les in. Ze zullen uitgaan en toenemen. De kalveren die uitgaan in de lente, die nemen ook toe. Dat lentegras, dat is het beste gras. Dat is het meest voedzame gras. Dat is voedzamer dan het nagras. De laatste maaiing, de eerste maaiing is het beste. Dus die beesten die hebben het beste voedsel. Dat doet hen goed. Dat vernieuwt hun krachten, zij nemen toe. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Ze zullen uitgaan, ze zullen opspringen, ze zullen toenemen als de stalkalveren. Toenemen, ja, niet toenemen in zichzelf, want in dit beeld is het zo dat onder het toenemen moet worden verstaan het toenemen in hem. Het toenemen niet in eigen kracht, maar het, zoals Johannes de Doper dat zegt, hij moet wassen en ik minder worden. Toenemen waarin, dominee Hellebroek zegt daar prachtige dingen over. Hij zegt toenemen in de kennis van Christus. Want ja, ook na de ontsluiting van die duisternis en het opgaan van het licht, is er nog een toename in de kennis van de Heer Jezus Christus. Kerst is nog geen Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is nog geen Pasen. En Pasen is nog geen hemelvaart. Maar door dat licht, zo wordt des Heeren volk geleid door dat licht, op de weg van het recht, op de weg terug naar de hemel, naar de gemeenschap met God. En dat kan alleen in de Heer Jezus Christus. Zoals McChane daarvan zingt, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O, nu vrees ik geen dood, dan ligt het vlak tussen God en de ziel. Toenemen in blijdschap, in vreugde, die verdiept in de ziel, toenemen in hoop. Want hoe vaster het komt te liggen, hoe sterker de hoop die verankerd ligt in de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Toenemen in liefde. Als je mag leren wat God ervoor over gehad heeft om zondaren zalig te maken. Toenemen in lijdzaamheid. Daar zijn we over het algemeen niet zo sterk in, lijdzaamheid. Maar die zonne der gerechtigheid, die doet de zijne daarin toenemen. Hij is de lijdzaamheid zelf geweest. En hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Toenemen in heiligmaking. Het jagen naar heiligmaking. Dat vloeit voort uit de gemeenschap met die zonne der gerechtigheid. Gerechtigheid en heiligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus het licht van die zonne der gerechtigheid doet ook jagen naar heiligheid. Toenemen. Straks dan zal die zon volledig opgaan, nooit meer ondergaan. Voor degenen die de Heere vrezen. Hier in eigen waarneming is die zon weer zo vaak verborgen. En Petrus heeft ook gezegd, hij wist het uit eigen ervaring. Hij zegt, zolang als we hier leven, dan blijft er duisternis. En dan hebben wij het profetisch woord. Dat vol is van Christus. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht. En de morgenster opga in uw harten. En dan zal die zon Christus altijd schijnen. En dan zal door het licht wat van zijn aanzicht straalt, Psalm 68, zal de blijdschap van degene die de Heere vrezen ten hoogste toppen stijgen. Want daar zal de volmaaktheid zijn. Daar zien Gods kinderen toch naar uit. Naar de vervulling van dat woord dat de dichter zegt, al laagt gij Israël als weleer gebukt bij tichelstenen neer toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Maar diezelfde heilzon die zal de goddeloze verteren, die zal de hoogmoedigen vertreden. Er staat in het derde vers, en gij zult de goddeloze vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen uw voeten, ze zullen verbranden. Wat voor de een heilzon is, dat is voor de ander een oven. Wat voor de een tot zaligheid is, dat is voor de ander de ondergang. Hoogmoedigen kunnen zich niet troosten met dit woord. Armen worden met goederen vervuld. Rijken ledig weggezonden. En die armen die mogen ook vandaag nog vertroost worden. Gij gedrukte, door onwedervoort gedrevene ongetrooste, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. Amen.